Hartlich bedankt für die Einladung. Fein, um wieder echt bei Juli zu sein. Hartlich willkommen hier. Und auch alle Kaikas. Seien Juli bereit für das Wort von unser Herr, nach diesem herrlichen Lobpreis? Ich erinnere mich in letzten Besuch hier noch sehr gut, und hoe diep der Herr uns heeft geraakt mit der Versöhnung von Josef und seinen Brüdern und mit der Genesung von het Hart. Hij, die wird beschrieben als ein fruchtbarer Weinstock. Herinner je dat ook nog? Afgelopen Sonntag hebben wir Pasen gefeiert. En stilgestaan bij het grote verzoeningswerk van onze Heer Jezus op Golgatha. En zijn opstanding. Dat brengt me vandaag bij een verhaal dat hier op de profetische wijze mee verband houdt. Ben je benieuwd? Eerst gaan wij naar een heerlijke rustplaats. Mitten in de woestijn. Hebben het niet over Hagar. Maar we gaan naar Elim. Kijk maar, Elim bestaat nog steeds. Dit is een actuele foto. Elim, een stad mitten in de woestijn. Weet je wat de Bijbel erover zegt? In Exodus 15, 27. Hierna kwamen zij in Elim, in plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelbolpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Elim, een prachtige oase in de woestijn. Maar jullie begrijpen vast al dat het gaat, niet, dat het gaat om een Elim in het koninkrijk van God. Ook al moet je op de levensweg door de woestijn trekken, God heeft op je weg altijd nog oases en rustplaatsen voor je. Ook tijdens deze dienst vandaag. We lesen hierna, of daarna kwamen zij in Elim. Nou, wat gebeurde er daarvoor? Het volk van God is net uit Egypte vrijgekomen. Weg van 400 jaren slavernij. Door het paaslam. We lezen vanaf vers 22. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn Assur in. 3 dagen trokken ze daardoor de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echt niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. In Duits staat het murren. Alleen dat woord moeren, dat zegt toch alles. Wat moeten wij drinken? Zeiden ze. En Mozes riep de Heer aan. En de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, wordt het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, te harte nemen, dit willen wij vanmorgen doen. Als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik deer het die jullie geneest. Hebreeuws, Yahweh Rafa. En hierna kwamen sie in Elim im Platz mit 12 Waterbrunnen und 70 Dattelpalmen. Da sluchen sie bei het Water hun Tenten op. Wat een beleidenis van onze God. Ik de Heer ben het die jullie genees. Hoor je dit? Zo'n tekst lezen wij toch graag. En überhaupt, waarom maakt de Heer zich juist nu in Mara bekend als geneesheer? Als heelmeester? Eindelijk weer vrij zijn. Geen heersers meer als baas van met vreemde goden hebben. Dit is voor het volk een totaal nieuwe situatie. Maar dat betekent echter nog niet dat zij genezen zijn van al wat ze hebben meegemaakt. Oké. Na 3 dagen komen ze in Mara. Elim ligt 15 kilometer verder. Dat is ons doel. Het is opvallend dat het water Mara het eerste verhaal is na de bevrijding van Egypte. Wat in contrast. 3 dagen daarvoor zijn ze midden door grote watermassa's gekomen. In vers 8 staat: de adem van uw nieuw neus stuurde het water omhoog. De wilde watermassa's stonden als een wal. Het kolkende water stolde in het diepst van de zee. En nu staan ze bevrijd bij een klein meertje. En dit lijkt gevaarlijker voor hen te zijn dan de hele Rode Zee. Op het eerste moment lijkt het bittere water het probleem te zijn. Maar het grotere gevaar is de opkomende bitterheid, de teleurstelling in de mensen. En dit probleem doet zich tijdens de tocht steeds weer voor. En daarmee wordt Mozes om de oren geslagen. Een kleine bron van bitterheid kan je helemaal van streek brengen. Zeker als je nog zo lang onder zware druk hebt moeten leven. En eerlijk, wie kent dit niet. We waren allemaal in het geestelijke Egypte. Het probleem ligt niet zozeer in het feit dat het water van Mara niet te drinken was, maar dat deze bitterheid van buitenaf een toestand van hun ziel aan het licht brengt. Want voor God waren de uiterlijke problemen gemakkelijker op te lossen dan die van het hart. Hoe reageer ik als het anders loopt dan ik had verwacht? In mijn leven, mijn eigen leven, in mijn huwelijk, in mijn gezondheid, in mijn gezin, in de gemeente, op school, op het werk. Als het erop lijkt dat het nog erger gaat worden. Dat kan. Voordat wij Elim nader bekijken, moeten we toch eerst het probleem van Mara bekijken. Bitterheid. Ook al is dit niet het mooiste thema in de Bijbel. En ook zeker niet in ons eigen levens. 4 weken geleden heeft iemand hier gesproken. Over. Heb je alles vergeten? Ja, zo snel gaat het. Het verhaal van Rut. Toen je het gehad. Ik heb het tenminste nagekeken. Ik ben een beetje op de hoogte. Dat heeft me bevestigd om door vandaag dit verhaal met jullie nog een keer na te bekijken. Maar het doel van dit verhaal Is ook, en daarom staat dit verhaal in de Bijbel, om de weg te wijzen hoe we kunnen genezen van teleurstellingen en bitterheid, in welke vorm die ze ook voordoen. Bitterheid, de Hebreeënbrief, beschrijft het heel goed hoe die ontstaat. Hebreeën 12, 12, 14 tot 15. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem en bittere wortel opschiet, die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dat kennen jullie allemaal, hè? Bitterheid is een wortel. En inderdaad is het water van Mara bitter vanwege een woestijnplant. De hele grond was doordrongen met de wortels van een plant, alsem vermoed of afzint. Alsem bevat bitterstoffen en het prikkelende zenuwgif dymion. Een sterk neurotoxine dat epileptische aanvallen veroorzaakt. Dan begrijp ik het, dat het niet, ze wil niet drinken van. Oké? De kiem van bitterheid is altijd het een of andere gebrek, zegt die tekst hier, aan de genade van God. In de Duitse vertaling staat, achte darauf, dat niemand aan de genade Gottes mangel leide. Het is een lijden, als er een gebrek aan genade is. Ontevreden mensen in het volk van God, of in de gemeente, zijn vaak een mikpunt van boze geesten, die daar misbruik van maken. Bitterheid kan relaties vernietigen en letterlijk degenereren. Bittere mensen zijn niet dankbaar. Bitterheid ontziert mensen. In Openbaring 8 staat dat als een ster is, die zo fel brandt als een fakkel en op de waterbronnen, dat zijn mensen die Jezus tot een fontein van leven water gemaakt heeft, dat zijn de waterbronnen, valt en dat veel mensen sterven en door water dat bitter was geworden. Bitterheid is een gevaarlijke kracht vanuit de geestelijke wereld. Nee, nu hebben we het Oude Testament, we hebben de Hebreeënbrief, we hebben Openbaringen. Ook tijdens de tocht door de woestijn zijn daar veel mensen gestorven. Vanwege hun rebelse houding. En hoeveel christenen zijn er al niet verdwenen? Vanwege bitterheid en diepe teleurstellingen. Bitterheid verandert niet plotseling, maar geleidelijk het leven en je manier van werken. Ik zag geëngageerde collega's die niet meer in staat waren om daadkrachtig te kunnen optreden, omdat ze bitter waren geworden. Ik zag toegewijde medewerkers in vele gemeenten die hun bediening hadden opgegeven vanwege de blessures in hun ziel. En soms is dat begrijpelijk. Is het niet triest als mensen, ook christenen, moeten toegeven dat ze in de loop van de tijd verbitterd zijn geraakt. Denk aan Naomi. Ruth 21. Maar ze zei tegen hem, noem mij niet Naomi. Dat betekent gelukkige, de lieflijke. Noem mij Mara. De bittere. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Triest. Ze ziet de lege handen en voelde zich van God verlaten. En zegt ook nog, de Heer heeft zich tegen mij verkeerd. Dit is een diepe wond. Wat een trieste verandering ondergaat deze vrouw toch. Dat ze Mara genoemd wil worden. En haar eigen naam, de gelukkige, niet meer wil en kan herkennen. Hoe reageert Mozes? Het water van Mara weerspiegelt de toestand van hun ziel. Onze ziel. Is het niet opvallend dat het eerste verhaal na de uitrucht om bitterheid draait? Is het niet opvallend dat God zich juist hier, na de grandioze verlossing door het paaslam, als hun geneesheer, Yahweh Rafa, openbaart? Hij weet zo goed, onze Vader, hè? Dat ook wij na deze periode van gevangenschap in zonden veel vertroosting en herstel nodig hebben. Mozes hier is hier op de plaats in Mara, te midden van een volk dat tegen hem sputtert. Trouwens, Mozes heeft immers ook dorst. Iets wat makkelijk over het hoofd gezien wordt. We zitten toch allemaal in hetzelfde scheidje. Mozes gromt niet terug, maar blijft zachtmoedig. Hij laat zich niet meeslepen met deze negatieve houding. Maar waarom reageert hij anders? Let wel dat hij van kind af aan een vrij goed leven heeft gehad in Egypte. En was een goede mens gebleven en niet een onderdrukte slaaf. Zijn ziel werd niet zo beschadigd. En wat belangrijk is, hij had immers ook een persoonlijke ontmoeting met God. Mozes bleef gefocust op God. En dat is zo gaaf. Dit is zo gaaf. De Heer richt zijn aandacht op een stuk hout. Dat wil ik nog meenemen. Sorry. Als hij vol woede was geweest, had hij het droge stuk hout in het water gestoken. Beneden, ja. Hij ziet een stuk hout. En plotseling spreekt God tot hem. Hij laat hem het stuk hout zien, misschien het meest dorre dat rondslingerde. Hij goot het water in het water. Hij goot niet zijn staf in het water. Dat was immer zijn staf van zijn bediening. Nee, je moet nooit je bediening in de zee van bitterheid gooien. Hij gooit het hout in het water en het water wordt zoet. Wat is dit principe ons inmiddels toch vertrouwd, of niet? Op dezelfde manier heeft Elisa een stuk hout in het water gegooid. Weet je nog? 7 jaar terug heb ik hierover gehad. En precies op de plek waar een medewerker zijn schuilte kwijt was geraakt. Ah ja, nu komt het langzaam weer, hè? Ja, ja, dezelfde gedachte. Elisa gooit ook een nieuwe kom vol van zout in het waterval om het water van Jericho te genezen. 2 jaar terug, 3 jaar terug. Het draait altijd om hetzelfde. En nu weet je ook de oplossing van het geheim van dit stuk hout. Van Mozes. Want ook wij hebben zo'n stuk hout tegen onze bitterheden. Het hout van het kruis van Jezus Christus. Christus ist für uns gekreuzigt und hat unsere Sünden auf sich genommen und unsere Schmerzen getragen. Er ist durch alle Bitterkeit gegangen, geistlich, lichamlich und psychisch, die euch ein Mensch kann mitmachen. Er kennt alle Teleurstellungen und kann mit jou so vollledig mitfühlen. Het hout vliegt door de lucht, door de wind van Gods geest, met een kracht van genezing verrijkt. De wind van de geest weet precies waar hij de dood, de vergeving, de genezing van het kruis in jouw hart moet waaien. Precies daar waar bitterheid ontkiemd is. En God heeft altijd de diepte van ons hart op het oog. Ontevredenheid. Onrust in het hart. Gekwetste emoties. Zijn giftige kiemen. En die kun je niet zomaar terzijde schuiven. Je moet ze serieus nemen. En jullie kennen deze tekst uit Spreuken 4:23. Van alles waarover je waakt. Waak of behoed, vooral over je hart, het is de bron van mijn leven. De oorsprong des levens. Ik ga door naar Jezus. Op een gegeven moment roept Jezus. Hij roept, komt tot mij, allen die vermoeid en verlast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, dat staat in het Grieks psyche. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus en Vader, kijk maar, zijn op zoek vanuit de hemel naar je hart, beneden de duisternis. Ze zijn ook, hij ziet je gebroken hart. Ze zien onze gebroken harten, je pijn, je verlorenheid, je zonden. En Jezus en de Vader willen zich met jou verenigen. En je meenemen naar boven. Boven alle wolken van duisternis. Maar naar hun rijk van liefde. Het hart zie je, hè? Zo onvolmaakt en beschadigd als je nog bent. En nu word ik daarboven omringd door alle goede eigenschappen van Gods liefdevolle hart. Kracht en eenheid, heiligheid, ootmoed, liefde, vreugde, vergeving, orde, troost, genade en nog veel meer. In het hart van de Vader zijn al die goede zegeningen. Daar ben ik nu binnengekomen. En nu komen wij bij het knelpunt. Je ziet het al een beetje. Kijk goed naar je hart. Daar in dit beeld. De stroom van zijn heerlijkheid dringen niet diep door in je ziel. Je weet, je gelooft dat je gered bent. Maar diep van binnen heb je niet veel aandeel aan Gods heerlijke zegen. Terwijl je dat gelooft en zeker van bent. hier. Want mijn hart kan nog door heel andere dingen bezet zijn. Het is nog niet helemaal goed. Terwijl ik wel goed in de Vader ben. Afgoden, onreinheden, geld, een euro heb ik ook erin gezet, verslavingen, bindingen. Wie bepaalt eigenlijk mijn tijd? Mijn werk? Er zijn ook wonden, scheuren, verwonding, teleurstellingen, bitterheid, grote vraagtekens, twijfels, vragen die te zwaar zijn, waarop ik geen antwoord vind, zware verliezen, dood van vrienden, verdriet, pijn, enzovoort. Diep in het hart, in de psyche, heeft zich een groot verdriet, een bron van tranen vastgezet. Maar het grootste probleem is, er kan een dikke laag om je ziel zitten, die de stromen van zijn heerlijkheid tot in de diepste van je ziel tegenhoudt. Oké, lieve mensen, ik weet dat deze schets misschien beangstigend overkomt. Maar het is helaas een bittere waarheid, die ik in mezelf en in het pastoraat bij veel mensen heb ontdekt. En ik weet ook hoe moeilijk het is om deze, mijn waarheid, onder ogen te zien. En ik weet ook dat velen zich hiertegen verzetten en nee zeggen en bijna elke vorm van hulp vastberaden afwijzen. Ze willen niet praten over de verborgen dingen in hun hart of neigingen en verslavingen. Ze willen het liefst verzwijgen. Niet meer naar kijken. Het is te beschamend en te pijnlijk. Ze willen niet aan hun verleden herinnerd worden. Hoeveel willen niet aan de tranen van de traumatische pijn herinnerd worden, die ze hebben verdrongen? Er zijn mensen, die niet meer kunnen heilen. Maar toch zijn ze zo blij dat ze in het koninkrijk van God zijn, stevig verankerd in de genade en in de heerlijke, liefdevolle hart van God. Ze denken dat alles na verloop van tijd voorbij en vergeten is. Was dat maar waar? Want de ziel kent geen tijd. Maar zodra je ze door iets dergelijks worden opgetriggerd, komt alles weer naar boven. Plotseling. En dan reageer je onverwacht, plotseling totaal anders. Juist in gemeenschap met mensen, in samenwerking, in heftige en conflicten, voel je weer de diepe verwondingen. Denk eens aan de luide schreeuw van Jozef, voordat hij zich met zijn broeders verzoende. Vraag, waarom probeer ik steeds weer datgene wat mij pijn doet, van mij af te duwen? En merk ik dan dat het alleen maar erger wordt? Hoe meer ik mijn wond dichtpak, hoe erger de wond wordt en hoe meer pus zich erin ophoopt. vraag: wat is het verborgen geheim in mijn hart? Dat ik geen diep verlangen voel naar God. Naar zijn vergeving. Naar zijn vrede en vreugde. Naar zijn woord. Wat is het verborgen geheim dat ik geen verlangen en diep verlangen en diepe verlangen heb naar zijn woord? Naar bijbelstudies bijvoorbeeld, hier in de gemeente. Naar gebedsavonden. Verlangen naar zijn gemeente. Denk erover een keer na. Wat is het eigenlijke geheim en het probleem in het diepste van mijn hart? Veel nemen genoegen met de heerlijkheden van God van buitenaf. Lijken tevreden te zijn, zoeken op toevlucht in uiterlijke lofprijzing, maar ze worden van binnen niet echt deelgenoten van deze goddelijke natuur. Want de schil om de kern is en blijft hard. Het probleem is, als de Heer met al zijn zegeningen, komt een probleem, al zijn zegeningen stralen niet tot in de diepste van je ziel kan doordringen, word je niet echt veranderd. Ik heb erover nagedacht. Over mezelf. En ik vraag jullie ook gewoon één mogelijke antwoord. Is het in één mogelijke antwoord op de vraag waarom christenen in hun karakter jarenlang niet veranderen? Hoewel ze zich hebben bekeerd, hoewel ze zich laten hebben bevrijden, hoewel ze zich volledig inzetten voor de dienst in de Koninkrijk van God, hoewel ze de boodschap door en door kennen, stagneert juist bij hen vaak vooral de emotionele ontwikkeling. Denk erover na. Niet over de andere naast je. Oké? Moet eerlijk blijven. Bij jezelf blijven. En nu komt een heel duidelijke uitspraak. Die heb ik een keer gelezen in een boek. Met andere woorden. Er is maar één oplossing. De genadeloze confrontatie. Met onverwerkte levensgebeurtenissen. Of het nu gaat om een diepgaande ervaring als kind. Of slechts een zwangerschap. Dat heb ik meegemaakt bijvoorbeeld. Of om het pijnlijke verlies van familieleden en vrienden. Het verlies van je thuisland. Of diepe verdriet. Of weggestopte angsten. Of onopgeloste conflicten. Of. Een genadeloze confrontatie met de diepste van je ziel. Jezus wil ons verder helpen. En ons van al deze dingen verlossen. Hij weet. En hij wil mij rust geven. Voor mijn ziel. Psyche. Dat staat niet pneuma of geest. Psyche. Bevrijding van boze geesten is één ding. Maar genezing van je ziel is net zo belangrijk. We kunnen geestelijk niet groeien als we vasthouden aan zonde of aan satanische bindingen. Dit is duidelijk. Goed geleerd in het volle evangelie. En zelf ervaren. Dit weten we allang. Maar we kunnen even weer geestelijk volwassen worden. Of we groeien scheef. Als wanneer onze ziel niet hersteld worden. Weet je, van het water van Mara kan je wel drinken. Ja, je moet het wel drinken. En dat kan ook als het zoet is geworden. Dan kun je verder trekken. Je kunt aan Mara niet voorbij gaan. Je kunt in je eigen hart niet voorbij gaan. Dat kan niet. Dat neem je altijd mee. Meestal is het nodig vergeving te ontvangen, maar ook anderen te vergeven. Daarover hoef ik hier niet te spreken. Dat heeft Toon al lang gedaan. En anderen. En jij ook. Paulus zegt, als jij een andere iets te verwijten hebt, verdraag elkaar en vergeef elkaar. Colossenzen 3, hè? Kijk maar, dat is niet het einde. Gelukkig maar. God wil met al zijn liefde stralen. Warme zonnige liefde stralen. In onze donkere hoeken van ons hart laten raken. Niet om ons pijn te doen. Ook al doet het wel in de eerste instantie pijn. Net zoals wanneer je in verband van een wond opent. Misschien vloeien er dan veel tranen, heilzame tranen. Dat voelt als een pijnlijke dood. En dat is het in wezen ook. Maar dan komt de rust. En het leven tevoorschijn en word je emotioneel gezond en sterk. Het vereist moed. Veel moed. Heel veel moed. En geduld. Maar deze moeite is niet te vergeefs. Het heeft David bijvoorbeeld enorm veel moed gekost om zijn stilzwijgen door te breken, en zijn ergste zonde, overspel, te beleiden. Maar juist dat heeft hem ervaren, heeft hem ervan bevrijd en genezen. De liefde stralen naar mij binnen laten komen en dan kun je ook naar buiten komen, naar andere mensen toe. Dat is toch wel onze bedoeling, licht te zijn. Dan word je authentiek. En het kan het licht van God door jou heen naar anderen schijnen. Dan kan je doorgroeien in jouw bestemming. Dan is het eenvoudig om je te verzoenen. Dan is het heerlijk om eenheid met anderen te voelen. Niet alleen intellectueel en zakelijk. Maar ook emotioneel en vriendschappelijk. In liefdevolle broederschap. Oké, ik zie jullie gezichten. Ik weet wat het werkt, wat ik nu zeg. Ik heb ook eerst nog over 60 jaar erover nagedacht waarom mijn ziel niet verandert en mijn karakter. Dus als je wil weten, kom naar mij toe. Ik kan wel iets van vertellen. Elim. Hé, we gaan wel door. Nou, Elim, kom je mee? Alleen zo kan je veilig aankomen bij de bronnen van Elim, 15 kilometer verder. Daar wil de Heer ons heen brengen, zonder bitterheid. Wat in contrast met Mara, Elim, dat tekent een prachtig schitterend beeld. Het is een paradijs voor elke woestijnwandelaar en woestijnkaravaan. 27, Exodus 15. En hij en zij legerden zich daar aan het water. Wat een prachtige uitdrukking is dat toch? En ze legerden zich daar aan het water. Ik moet aan Psalm 23 denken. Hij doet mij neerleggen in de grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. NBV. In Elim zie je al hoe de Heer, onze Herder, het volk naar rustige wateren voert. Zo is hij altijd. Ik zal jullie rust geven. Neerleggen. Zich neerleggen. Zich legeren. Die betekent tot rust komen. Even stoppen. Niet doorhollen. Je batterijen weer opladen. Nadenken. Verwerken. 6 weken verblijven ze daar. 6 weken herstel naar alle ontberingen. 6 weken regeneratie. Rust. Geen achtervolger meer. Farao met zijn drijvers en zijn zweepslaar zijn ver genoeg weg. Hier is water. Hier is schaduw. Hier hebben wij het goed. We hebben Elimstations nodig. Eindelijk kunnen de stammen van hun families herenigd worden, zonder uit elkaar gejaagd te worden. Elkaar vinden. Broederschap kan weer opgebouwd worden. De vrede van God kan zich verspreiden. Elim is de plek waar alle traumatische ervaringen worden genezen. In Elim stopt het jammeren en klagen en zeuren. Kom naar deze oase Elim. Elim is jouw plaats van rust en stilte. Elim. Wat ons opvalt is hoe precies Elim wordt beschreven. 12 waterbronnen, 70 palmbomen. Dit moet wel iemand geteld hebben, dacht ik. En God inspireerde schrijver ook nog dit precies op te schrijven. 12. Een heel belangrijke getal in de Bijbel, of niet? 12 stammen, 12 apostelen, 12 poorten, 12 fundamenten van Jeruzalem, 12 manden van brood na de spijzing van 5000. 12 waterbronnen zijn een prachtig schets voor de 12 apostelen. Waarom? Omdat deze 12 apostelen de eerste bronnen van water waren, die zijn naar de leer van Jezus Christus doorgegeven. Zij geven de leer van de apostelen door, dat is het water. Om de dorst van mensen te lessen, door het zuivere water van het evangelie van Jezus Christus. Dan kunnen palmbomen groeien en bloeien en vrucht brengen, dragen. Dan kan een woestijn tot een oase worden. Hebreeuwse getalswaarde 12 betekent ook orde. Dat hebben we niet gelezen in de tekst. Daarom is de geest van God en de geest van de apostelen, de geest van de apostelen en de geest van orde. En nu wil je zeker ook nog weten wat er met het getal 70 aan de hand is. Elim, dat betekent wel sterkte, bomen, eiken. 70 palmbomen, 70 discipelen, die de 12 apostelen voltooien. 70 is het getal van voltooiing. Voltooi, Deutsch Vervollständigung. 70 symbolisiert die Fehlheit von der Nation. Vandaar dat de rabbijnen ook zeggen, toen de eeuwige sprak vanaf de berg Sinaï, deed hij dat in 70 talen. De bedoeling van het getal 70 is dus, het heil is voor alle volkeren. Elim is er voor alle volken en zij mogen daar ook hun schuilplaats vinden. Niet alleen de volle evangelie gemeentes. Want het volle evangelie, het evangelie moet toch aan alle volkeren gepredikt worden, zegt Jezus. En 70 is 7 keer 10. 7 is de volledigheid van God en 10 is de volledigheid van de aarde. En daarom is Elim zo'n prachtig profetisch vergezicht. We hebben elkaar nodig. Ik hou van Elim. Jij ook? Elim is waardig en een goede plek. Mensen die een thuis zijn voor anderen. En daarom daag ik ons allemaal uit. Laat Mara, laat je bitterheid genezen. Het is moeilijk, ja. Begrijp ik. Is geen andere weg. Jezus neemt een keer Petrus mee. Na de hele nacht niks gevangen te hebben, geen enkele vis. Petrus, wij gaan nog een beetje verder. Op de diepte van de zee. Nee, dat helpt niks. Het is al een heel lang dag. En ze gaan daar in de midden van de zee. Juist op die plek waar hij 's nachts gefrustreerd omgekeerd is. En met geen enkele vis in de boot. Juist daar wil de Heer jou ontmoeten. En daar ziet Petrus plotseling Christus. En zo kan je alle verhalen een keer doorlezen, hoe Jezus met mensen omgaat, persoonlijk, en altijd hetzelfde principe uitwerkt. Bijvoorbeeld bij de vrouw van Jacob, sprongen, bijvoorbeeld bij Zacchaeus, bijvoorbeeld bij Petrus, bij het Tiberias, na de opstanding, Thomas, die getwijfelde, enzovoort. Hij is altijd dezelfde, die de diepte pijn en verdriet begrijpt. Nog een keer, laat Mara, laat je bitterheid genezen. Laat alles wat je in je zit, hebt, in het licht van God tevoorschijn komen. Laat Jezus, neem Jezus mee in mijn kindheid, in mijn kind daarbinnen, wat ik vroeger meegemaakt heb. Heer, en nu kom je. En je helpt mij om dat te doorleven en te aanvaarden en te verenigen. Verenig jezelf met je eigen ziel en je hart. Dat heeft David ook gedaan. Dan kom je echt in een verdere groei. Weet je dat je dan een krachtig Elimboom kan worden? Krachtig. Wees sterk in de sterkte zijner macht. Efeze 6, 6, vers 10. Ik moet stoppen. Tot ziens. En Elim. Amen.